Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Orje Smithuizen, tegenover mij zit Per van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Uitsluiting bij groepsactiviteiten roddelen en het bewust achterhouden van informatie, waardoor je je werk niet meer kan doen. De werkvloer, die lijkt soms net een op de schoolplein. Vandaag hebben we het over volwassen mensen die pesten. En pesten is een beetje het ondergeschoven kindje op het spectrum van grensoverschrijdend gedrag. Daar gaan we het over hebben, maar eerst de actualiteit.
Heb jij al het filmpje gekeken van Caroline van der Plas die zich onveilig voelt tijdens een vergadering?
Ja.
Dat vond ik echt.
Ja.
Dat was hoogtepunt van mijn week, denk ik, vorige week.
Ja.
Keer of 10 naar gekeken.
Ja.
Ik heb het helemaal uitgeplozen.
Ja.
Ik vind het fantastisch.
Beschrijf eens de
eigenlijk komt alles wat nu zeg maar landelijk speelt samen in dit filmpje. Want het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over pesten.
Het gaat ook over therapy talk, als je mij vraagt.
En over topstukken in de nieuwe politiek.
Ja.
Dus Caroline van der Plas zit in een vergadering met een aantal Tweede Kamerleden.
En genetische technologie ligt er al zo'n 15 jaar.
Voorzitter, mag ik heel even, sorry, even een puntje voor orde maken. Ik verlaat vergadering, want de heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Dus,
voorzitter.
U mag het zelf verwoorden wat u heeft gezegd. Maar ik zit hier naar een debat te luisteren en ik ben hier niet van gediend.
Die vergadering wordt voorgezet door Dion Graus.
Dus, wat een waanzinnig idiote situatie.
Ja, maar ik was helemaal al niet. Ik dacht een tijdje dat Dion weg was. Dat hij. Ik had hem niet meer echt op de radar. Maar toen zag ik hem laatst heel begeisterd een verhaal houden over de wolf. Dat het echt. Dat de wolf ten onrechte als een predator wordt weggezet. Ja. Dacht ik, oh ja, dit is wel weer. Classic Dion.
Ja.
Maar goed. Dus ze zitten in een vergadering. En Caroline van der Plas zit mensen te filmen.
Ja.
Naast haar zit Tjeerd de Groot van D66. En die zegt kennelijk op een gegeven moment tegen haar: hey, wat zit jij iedereen te filmen?
Ja, met het detail dat hij bedreigd wordt door de boeren die opgehitst worden door Caroline van der Plas.
Onder andere.
Ja.
Deze trek jij dan even, maar dat zou je kunnen zeggen. Hij spreekt haar daarop aan. Vervolgens zegt Caroline van, en zij kan dat gewoon. Ik vind die vrouw heeft zoveel gevoel voor theater. Zij zegt dan. Voorzitter, ik moet de vergadering helaas schorsen. Het is een ontzettend onveilige situatie ontstaan voor mij. De heer De Groot zit allemaal dingen tegen mij te zeggen. Ze zegt ook niet wat. Dus je weet dan nog niet wat er speelt. En ik zie mij nu genoodzaakt te vertrekken.
Ja.
En dan ze zegt ook nog, ja, ik had heel graag langer willen luisteren naar het verhaal van mevrouw Hertzberger. Dat je denkt, really though. En dan zie je Dion Graus, die zie je denken van, jezus, zit ik weer een keer voor, krijgen we dit? Weet je wel, die weet ook niet wat er. Nou, die gast van D66, Tjeerd Groot, die zit ook echt van, wat gaan we nou krijgen? Dus zij gaat dan weg. Je ziet ondertussen die Rosanne Hertzberger echt denken, nou oké, dat vul ik even in. Echt voor mijn gevoel denken, waar ben ik in godsnaam in beland? Wat heb ik hier alles wat ik had, een column in NRC, allemaal opgegeven voor dit? Zij gaat dan weg en dan zie je Dion Graus even nadenken van wat moet ik doen? Dan gaat hij dus eerst zeggen, ik vind het heel, heel naar wat hier net is gebeurd. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar het is in elk geval heel naar. En dan is er zo'n pauze en dan zegt hij zo, we gaan door. Maar ook zo. Zo, je ziet hoe die man zo goed is in heel erg uitstralen van het land roept. We gaan door. Weet je wel?
Ja.
Het is echt, voor wie het nog niet gezien heeft, kijk dit filmpje.
Ja, misschien, dit is gewoon, dit moet gewoon in de nieuwsbrief.
Ja, dit is een hele goede voor de nieuwsbrief. Dan, in het kader van Stranger Than Fiction. Ik kreeg vorige week een persbericht. Ik dacht eerst dat het een grap was. Dat is een persbericht van David Lloyd. Mm-hmm. Ik dacht al, nou, mm-hmm. Hoe weet die mij te vinden? Maar anyway. Het persbericht was iets van de titel was Nixon verovert de wereld of zo. Ik zo, oké. Okay. Bleek dus dat David Lloyd, die dus is een internationale, best wel chique sportschool volgens mij. Je hebt het in Amsterdam ook, maar je hebt het dus ook veel in Engeland. Dat ze daar nu als ja, les hebben ze dan Nixon.
Ja.
Omdat mensen heel overprikkeld zijn en het zwaar hebben. En dan was dat er dus een filmpje bij, dat kon je aanklikken. Een Vimeo-filmpje, was echt heel mooi gemaakt. Mm-hmm. En dan zag je dus een ruimte. Ja, een beetje zo'n soort chique yoga-ruimte. En er waren dan een soort zitzakken in een kring gezet. En dan kwamen daar allemaal mensen binnen. En die gingen daar dan, ja, zitten. En dan wat ze dan vaak deden, want ze wilden natuurlijk ook een soort element van tijd. Gingen ze die mensen bijvoorbeeld een zandloper in de hand geven. En dan gingen ze daar zo heel, ja, beetje onverschillig gingen ze daar naar kijken. Weet je wel? Maakte ze niet uit.
En dan moet je wachten tot het zandloper leeg is en dan mag je pas wat zeggen.
Nee, ze zaten dus juist die zandloper zo een beetje heen en weer te bewegen. Oh, ja. Want tijd bestaat niet in de niks.
Maakt
het
niet uit wat je doet eigenlijk. Nou, ik weet dus waardoor dit komt.
Ja, vertel.
Er is een expat, een Britse gast, en die woont in Amsterdam. En die heeft op een gegeven moment een keer iemand het woord Nixon horen gebruiken als werkwoord.
Mm-hmm.
Die heeft daar toen een stuk, ik weet niet meer in welke krant het was, maar het heeft in een Guardian-achtige krant gestaan. En hij heeft dat gewoon als een soort van fenomeen neergezet. Mm-hmm. Dat wij dat massaal doen en dat op scholen onderwezen wordt. Dat je echt denkt van waar haal je het vandaan? Echt. Totale.
Ik heb niet het idee dat mensen veel niksen.
Het woord bestaat wel, ja, dat moet je hem nageven. Maar het is echt.
Maar hebben ze zo'n woord niet in het Engels?
Nee.
Okay.
Nee, dus dat was zijn fascinatie.
Okay.
Maar hij heeft het gewoon helemaal gedramatiseerd. En dat stuk werd toen door allemaal andere kranten weer overgenomen. En toen was het ineens een soort hygge geworden.
Ja, ik wou net
Nederland.
Zeggen, want het wordt gewoon het Nederlandse hygge. Ja. Ja.
En ondertussen denken wij van, niemand nikst hier.
Maar heel David Lloyd zit nou op een zitzak.
Het is wel weer het ultieme kapitalistische. Dat je gewoon.
Ik dacht echt, zo'n sportschool waar iedereen dan helemaal doorgechased aankomt.
Dat verkoopt.
Ja, en dan de ene dag doe je zeg maar body pump en de andere dag ga je niks.
Ga je met die zandlopers spelen.
Ja, het is
wel weer briljant.
Ja.
Ik heb een actualiteit die hierop op inspeelt.
Leuk.
En ook een stukje zelfreflectie.
Okay.
Wij hebben allebei een voorliefde voor van die soort van catchy trendachtige woorden. Heb ik gaandeweg ontdekt.
Ik herken mij helemaal niet.
Nee. 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 Misschien is dit nog? Is het leuk als Timo hier een soort.
Ik vind dit een beetje
edit.
Onveilig. Ik vind dit een beetje onveilig.
Misschien kan Timo hier een leuke edit van 20 keer zo'n woord.
Dat zou ik een leuke reel vinden.
Ja.
Die mag van mij op de reels. Wat
veel werk.
Timo, alleen over veel werk. Een beetje creativiteit.
French over.
Jezus.
Dion.
Onveilig.
Waar is Dion? Als je hem nodig hebt. Nee, maar wij hebben het heel vaak over van die cottagecore en weet ik veel wat allemaal. Van dat soort termen. En de laatste tijd, als we het daar dan over hebben. En dan ben ik een aflevering aan het voorbereiden. Kom ik weer met zo'n ding of zo. Dan betrap ik mezelf ook wel een beetje op een soort termmoeheid. Van oké, ja, ga ik nu serieus.
Ja, ik weet nog wel in de vorige aflevering dat jij zei dat er een afkorting moest komen voor intrapunitief. Toen dacht ik ook wel. Nu bereiken we een grens.
Precies.
Dit is een grens.
Precies. En TikTok heeft die grens ook bereikt. En deze is nu weer. Dus wel weer een term voor.
Is een core. Ja. Grenscore.
Het is een term coiners.
Okay.
Dat is de term. En die bezigen het fenomeen trendbait.
Mm,
en dus trendbait. Dat is eigenlijk gewoon content die bedoeld is om zelf viral te gaan. En dan volkomen normale dingen gaan bestempelen als een soort. Trend en dat ook op een soort van belerend toontje wereldkundig maken of zo.
Ja, ja.
Dus er is dan zo'n voorbeeld wat er gegeven wordt in dat stuk wat ik hier op Fox over las. Dinner and couch friends. Ja, dat zijn dus mensen met wie je dinner hebt en daarna op de bank gaat zitten.
Oh, ik dacht je hebt twee soorten vrienden. Je hebt dinner friends en couch friends.
Nee. Het is een soort heel chill type vriend.
Oké.
Je hoeft niks, je hebt geen verwachtingen. Je gaat gewoon eten en daarna chillen.
Ja.
A.k.a. gewoon vriendschap.
Ja, ik wou net zeggen, ik zit echt mijn vrienden aan te gaan van met wie zou ik dit niet kunnen.
Ja, ja, precies. En dan hadden ze ook een meisje aan, Kaylin Newman heet zij. En zij heeft in 2015 On Fleek bedacht.
Ah, okay.
Daar moet je er wel credits voor geven. Maar
hoe
zij is een beetje...
dat zij dat heeft bedacht? Oh.
Ja, dat is waar. Maar dat zij, yes. Ja, ik denk wel dat je kunt nagaan wie de eerste post daarover heeft.
Ja, okay,
als je de hashtag zou pakken. Anyways.
Timo zegt nu, ik heb Schara bedacht.
Jij bent eigenlijk een termcoiner.
Ja, maar ben je daar trots op, Do? Oké.
Okay. Nou, ik denk dat
hij is er trots op.
Timo die denkt, je suis Kayla Newman.
Ja, ja, wat? Jij wil ook gecompenseerd
precies,
worden.
Want die Kayla Newman, die zegt, die is dus 8 jaar later, is ja. Die soort verbouwereerd over dat ze niet compensatie heeft gekregen voor het bedenken van die term, terwijl mensen wel massaal On Fleek zeggen.
Ja, sorry hoor. Wat vind jij? Zo'n woord, een woord is toch niet van iemand?
Precies. Ja. Het is toch gewoon krankzinnig?
Overigens vind ik wel, als we met een intrapunitief afkorting komen, wil ik daar wel graag de royalty
over. Dus toch. Ook je suis Kayla Newman. Nee, ik vind
iedereen
dat,
is Kayla.
Ik zou genoegen nemen met de eer van als intrapunitief.
Het is een grote eer. Ja. Ja.
Maar ik vond het een mooi stuk. Het delen leuk. Waard. En we houden het...
Houdt ons ook scherp.
Bewustzijn. Ja, precies. Ja. Het houdt ons scherp, inderdaad. Oké. Je weet dat ik van een dekje hou.
Ja.
Voor degene die niet weet wat een dek is, is een presentatie.
Ja. Nou, het is wel meer dan een presentatie.
Het kan meer zijn dan een presentatie.
Te maken is wel echt...
Ja, ja, ik vind het dek als fenomeen... Het kan echt een mooi dek, wat een goede opbouw heeft. En dan ergens op een ja, eigenlijk naartoe werkt en dan dat inlost. En dan vervolgens vertaalt. Het kan echt gewoon, ik zou niet een work of art durven noemen. Maar het is
maar misschien wel.
Het scheelt niet veel. Okay. En dit is iets, het is helemaal niet actueel trouwens dit. Maar twee kunstenaars die hebben zich helemaal toegelegd op PowerPoint. En die pakken dus deks en die isoleren dus stukjes uit deks. Dus eigenlijk pakken ze gewoon één slide uit een deck van misschien 150 slides of zo. En als dat helemaal out of context vertoond wordt op een artistieke manier. Dus bijvoorbeeld door het gewoon heel groot te beamen op een muur. Of door het te printen en dan te framen of zo. Wordt het gewoon heel bizar.
Ja.
En ook best wel vet.
Maar dat is toch, ja, ik vind dit zo leuk.
Ja, toch?
Ook zelf om te doen. Ik had laatst... voor mijn nieuwsbrief wilde ik een nieuwsbrief maken. Oh, want mensen willen in nieuwsbrief altijd tips. Mm-hmm. Weet je wel? Dus ik had in mijn nieuwsbrief... Ik kijk dus heel veel... Eigenlijk wat ik heel veel kijk op YouTube is... Mensen die dingen consumeren, zat ik over na te denken. En die tips geven van hoe je moet consumeren. Mm-hmm. Dat had ik allemaal van die video's die ik zelf kijk gefilmd.
Ja.
En dus geëdit met tips van mezelf. Maar daardoor wordt het zo debiel... Dat je zeg maar als je een heel klein stukje eruit... Van iemand die een of ander granola of zo... zegt dan, dit is echt de granola. Ja. Dan krijg je meteen zo'n heel vervreemd effect van, waar kijk ik eigenlijk naar?
Ja.
En dat heb je ook met dit. Ja. Dat je inderdaad van die teksten hebt, dat je denkt, wat zijn dit voor bizarre teksten?
Ja, mijn absolute favoriet is een slide waar dan een soort patroon op de achtergrond staat. En dan staat er in de tekst een heel groot op, yet again, I found myself designing places that would not welcome me. En toen dacht ik echt van, ja, als je dit op een muur hangt, dan is het gewoon, ik snap wel dat het gewoon hard is.
Hoe Caroline van der Plas zich voelt. Toch?
Maar ik dacht misschien... in het kader van... betrek de luisteraar bij de podcast.
Ja, want dat is heel erg het kader.
Ik weet dat wij best veel luisteraars hebben... die ook een dekje zo nu en dan maken.
Oh, jij wil hun dek.
Ik wil losse slides.
Eén slide.
Ik wil out of contest slides.
Heel
stuur
leuk.
Mij losse slides. En dan bij het eerstvolgende event dat wij doen... we weten nog niet precies wat dat is... maar er komt ooit wel een keer weer
die guy nog even terugmailen?
Ja.
Nee, heb jij helemaal terug?
Oh ja, oké. Maar bij het eerstkomende event wat wij gaan organiseren, dacht ik van, dan zou dit een heel leuk stukje side programming zijn.
Heel leuk. Ja, vind ik.
Dus
ook leuk.
Bij deze stuur je out of context slide naar ons.
Naar Timo weer.
Naar de Kayla Newman van deze podcast.
Ja, precies.
Green Chef, daar gaan we het over hebben. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw eigen manier. Een gezonde maaltijdbox die perfect bij jouw levensstijl past. Zij doen de boodschappen, jij kookt. Een perfecte verdeling. Liever dat dan andersom.
Ja?
Ja, ik zou liever niet dat iemand van Green Chef in mijn huis komt koken. En ik zelf de boodschappen moet gaan
doen. Dat is onveilig.
Ja, dat zou niet goed zijn. Dit daarentegen is wel goed. Want met Green Chef kies je elke week of wanneer het je uitkomt uit selectie van 24 recepten. En voor iedere gezonde leefstijl is er een keuze. Vegan, vegetarisch, keto, koolhydraatarm, minder dan 550 calorieën of, dus aanhalingstekens, gewoon gezond. Jij bepaalt welke 3, 4 of 5 gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven. Dus even voor de duidelijkheid, die medewerker van Green Chef komt niet bij jou aanschuiven.
Nee. Alleen recht.
Dus je kunt gedag zeggen tegen maaltijden plannen, ingrediënten kiezen en boodschappen doen. Want die medewerker was druk met die boodschappen voor jou. En zo weet je zeker dat er 's avonds gezond wordt gegeten. En dat smaakt goed. En dat voelt ook gewoon goed. En je maakt gewoon dingen die je anders niet misschien zou maken. Wil jij dit ook? Kook gezond met tot wel €90 korting op je eerste 4 boxen. Met de unieke kortingscode. Chef, schaamteloos, dan stelen. Allemaal in hoofdletters voor de makkelijkheid. Linkje vind je in onze beschrijving. Eet lekker.
Doe het.
Oké. We gaan het hebben over volwassen mensen die pesten.
Ja, ik denk echt een heel belangrijk onderwerp.
Ja, ja, en heel erg een vergeten onderwerp of zo. Mm. Ik kwam erop omdat ik een jaartje of 6, 7 geleden deed ik een soort workshop over leiderschap. En daar zat een sub-onderwerp in dat het ging over pesten. Ik zat in die workshop met, weet ik veel, 8 of 9 collega's of zo.
En, bij Vice.
Ja, dit was bij Vice. Dit was ook naar aanleiding van dat er dat er gewoon in die cultuur allerlei dingen mis waren. Dus gingen we eigenlijk op een soort cursus eigenlijk. En toen dat onderwerp geïntroduceerd werd, toen merkte je dat mensen een beetje soort lacherig deden over dat onderwerp. Alsof het soort onnodig was om dat aan de agenda toe te voegen.
Ja.
En toen ging die vrouw die die workshop leidde een aantal case studies vertellen. Dus gewoon echt gebeurde voorbeelden in andere bedrijven. En eigenlijk bij al die voorbeelden dacht ik van, oké, als dit inderdaad pesten is, wat het is, dan dit gebeurt gewoon
maar
hier
ook. Wat voor dingen dan?
Nou, het meest tekenende voorbeeld was bijvoorbeeld, er was een jongen die zat in een team. En die zat niet in een appgroep die binnen dat team was. En bleek dat in die appgroep het ook gewoon over hem ging. En
ja.
Zo, weet je. Ja, en ook in een best wel relatief klein team. Dat is gewoon echt middelbare school shit, weet je. Mm-hmm. En ik vond dat bizar. Dat zo'n workshop ook pas dat inzicht aan me gaf van, oh ja, fuck, dit is wel. Vaak wuif je dat soort dingen toch een beetje weg van, ah ja, dat is gewoon onschuldig of zo. Mm-hmm. Totdat je er op zo'n manier even uitzoomt en eigenlijk gewoon over nadenkt hoe bizar dat is. Overigens is het natuurlijk ook weer een soort, weet ik veel, 7 jaar geleden of zo. Dus ook weer iets andere tijdsgeest wellicht dan nu. Maar goed, het was een inzicht. En het was ook een hele grote blinde vlek die wij daarvoor hadden. Toen las ik onlangs dat rapport over de NPO. Of tenminste, ik heb niet het hele rapport gelezen.
Nee, het is best wel lang. Ja.
Maar ik heb een aantal dingen erin gelezen. En in dat rapport geeft 75% van de respondenten eigenlijk aan dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of hebben gezien. Dat is 3 op de 4 mensen.
Ja, echt ontzettend.
Echt fucking veel. Ja. En toen dacht ik, ah ja, ik moest terugdenken aan die workshop. Dacht ik, misschien is het wel een goed onderwerp als zijnde het onderbelichte deel van Beste. Grensoverschrijdend gedrag.
Ja, precies. Want daar hadden we toen ook, je had ook die soort van, hoe noem je dat? Dat is ook een soort dek, maar dan met allemaal termen of zo. Of dingen die mensen in dat onderzoek hebben genoemd.
Ja.
En eigenlijk heel veel van de dingen die daarin staan, zou je best wel als pesten kunnen omschrijven, toch?
Zeker.
Dus niet zo, het is dan vaak niet zo erg meteen seksueel grensoverschrijdend, maar wel een soort van emotioneel of sociaal grensoverschrijdend. Ja. En ik denk inderdaad dat dit zo'n belangrijk onderwerp is, omdat mensen het vaak niet benoemen of niet als zodanig benoemen.
Ja.
En dat juist vanuit daar al die, ja, wat we dan zien als echt grensoverschrijdende dingen, zoals seksueel grensoverschrijden of anderszins fysiek of whatever, of intimidatie of weet je. Maar dat eigenlijk op het moment dat er een cultuur is waarin kan worden gepest en waarin mensen zich onveilig voelen, dat dat al een soort van het fundament geeft. En ik zat natuurlijk net een beetje tijdens de actualiteit een beetje te geinen over onveiligheid en zo. Maar ik ken dat wel heel goed.
Mm-hmm.
Ik ken wel heel erg de cultuur waarin, ja, ik zou wel zeggen, wordt gepest. Of waarin in elk geval mensen duidelijk maken dat ze machtiger zijn dan jij. Mm-hmm. Ik heb dat zeker bij NRC echt wel heel veel meegemaakt.
Kan je eens een voorbeeld?
Van alles. En het is natuurlijk ook dat je afvraagt van wat is dan pest. Maar wat ik bijvoorbeeld al een heel, heel belangrijk voorbeeld vond, dat kwam ook in dat rapport vaak terug, was mensen die worden genegeerd.
Mm-hmm.
Ik ben bij NRC ook echt zoveel genegeerd. En
in welke context? Zeg maar in een redactievergadering? Of?
Ja, ook. Dat je gewoon iets wil zeggen en dat mensen gewoon door je heen praten en dat gewoon wordt gedaan alsof je net iets aan het zeggen was. Maar ik heb ook wel eens gewoon in vergaderingen gezeten dat gewoon bijvoorbeeld ik ook mee had gewerkt aan dat stuk. En dat mensen gewoon helemaal mij niet soort van
betrokken.
Acknowledgeden, ja. Zeg maar. Ja. Of noem je dat? Liet doorschemen. Dat ze door hadden dat ik er überhaupt was. En dat op een gegeven moment iemand echt moest zeggen van ja, en Doortje heeft hier ook aan meegewerkt. En dat die chef toen echt zei van oh, nu begrijp ik waarom je hierbij zit. Waarom dacht je dan? Ja.
Weet je wat ik aan dit voorbeeld dan best wel pijnlijk vind?
Nou.
Dat ik dit dus ook wel, denk ik, heb gedaan. Niet op deze super lompe manier. Maar het was wel gewoon zo dat je dan, ik zat daar dan toen ik bij Vice werkte. Je had hoofdredacteuren. En ik was eigenlijk de baas van die hoofdredacteuren. Mm-hmm. En ik vond het leuk om mee te doen met die redactievergadering. Dus ik hopte zo'n beetje van redactievergadering naar redactievergadering. En dan had ik toch wel, als ik nu terugkijk, mensen wie mijn favorieten waren.
Ja.
En mensen waarvan ik al heel snel dacht van jongen, een kut idee. Ja. Wat misschien uit de mond van die andere persoon dat ik het een goed idee had gevonden. En dat ik dat toch dan achteraf gezien ook wel een beetje heb gedaan.
Ja.
Voel ik me best wel kut over.
Dat je mensen meer
bevestigd
hebt of meer geluisterd hebt naar bepaalde ideeën of zo.
Ja, en gewoon iemand zeg maar in mijn eigen hoofd heb weggezet als een soort van dom of slecht. Of,
ja.
Terwijl ik eigenlijk niet objectief naar die ideeën keek.
Maar ik heb dit heel concreet heb ik ook wel eens zelf gehad. Dat ik iets pitchte in de ochtendvergadering, weet je wel, bij NRC.
Mm-hmm.
En dat mensen echt zo zaten van oké, nou, we hebben even naar je geluisterd voor de vorm, dankjewel.
Mm-hmm.
Maar daar gaan we natuurlijk niks mee doen. En dat toen was er iemand met verlof of zo. En die kwam toen terug, 2 weken later. En die zei, waarom hebben jullie hier niks mee gedaan? Echt, dat was echt een heel goed stuk geweest. En dat toen iedereen ook zweeg.
Ja.
Niemand toen zei,
omdat het duidelijk was waarom er niks
mee. We hebben er niks mee gedaan omdat jij het zei.
Ja, ja. Ja, en dat is dan toch, als ik jou dat voorbeeld hoor vertellen, denk ik van
Ik heb ook wel eens gedacht aan deze constructie van moet ik anderen mijn ideeën laten pitchen?
Je lacht nu, maar dit is wat in dat rapport staat. Hè? Dus dat bij de Wereld Draait Door deden mensen dat.
Ja.
Die gaven dus zeg maar andere mensen hun idee, zodat het een grotere slagingskans had. Omdat hij dan
had ik dat toch moeten doen.
Ja,
ja, kijk, je kan. Ik heb vaak ook echt, als ik daaraan begin, dan kan je gewoon eeuwig doorgaan. Ik kwam daar natuurlijk als stagiair. Ik heb daar ongeveer 3 jaar rondgelopen.
Mm-hmm.
En ja, ook denk ik ook wel gedacht, net zoals veel mensen in dat NPO-onderzoek, van oh, dit is kennelijk normaal. Maar dus ook bijvoorbeeld wat ik zelf altijd wel een enigszins heftig voorbeeld vind. En ik weet dan nooit of dat dan pesten is of gewoon anderszins grensoverschrijdend. Maar dus bijvoorbeeld dat iemand, een man, kijk, ik was gestationeerd in Den Haag. Nou, het lukte gewoon totaal niet. Ik had nooit nieuws, weet je wel. Ik liep gewoon altijd erachteraan. Ik was gewoon niet fit voor de job, weet je wel. Wat ik ook kan.
Je probeerde alles te duiden al daar toen.
Ja, ja, ik zat al halve columns te schrijven. Zo van, schat, schrijf gewoon een nieuwsbericht. Come on. Maar, en hij ging mij dan helpen, weet je wel. Dus hij kwam dan heel vaak naar Den Haag. En dan gingen we samen verhalen maken. En ik merkte echt op het moment dat ik met hem werkte, steeg ik heel erg in het aanzien binnen die krant. Dan wilden mensen ineens wel met me lunchen. Of dan vonden mensen het ineens wel leuk om van mij te horen hoe mijn weekend was of zo.
Okay.
Omdat ik dan gewoon door hem wel eens op pagina 3 had gestaan, weet je wel. En toen waren we op een gegeven moment weer met zo'n klus bezig. En toen ging hij opeens helemaal vertellen van dat hij overwoog om bij zijn vrouw weg te gaan. En dat hij door mij ook wel best wel in de war was geraakt. En dat soort dingen, weet je wel.
Hij zag jij wel zitten?
I don't know, weet je wel. Maar dat leek te worden geïmpliceerd. En nou ja, ik heb daar toen een beetje of heel afhoudend op gereageerd. Want ik dacht natuurlijk echt, oh mijn god, wat is dit? En ik zit hier in Den Haag. En dan in één keer met die gast. En ik weet niet wat ik hiermee moet. Daarna heeft hij gewoon mij genegeerd. Gewoon
Doordat jij daar niet
de rest
ging.
Van de tijd. Ja. Ja, nee, dat, maar dat kan je dan dus niet. Je kan dat nooit hard maken. Maar, ja. maar daarna heeft hij mij dus nooit meer aangesproken of iets. En daar ging dus ook weer niet die stukken met hem maken. Waardoor ik meteen weer veel minder cool was.
Ja, 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 ja.
En dat soort dingen. Je voelt gewoon de hele tijd. Er is hier een machtsverhouding. En ik ben de kleinste van de kleinste ja. honden, zeg maar.
Ja.
En dat zit gewoon in heel veel dingen. Dus ook inderdaad, wat ook veel we hebben ook veel mensen gesproken, onze luisteraars, mm-hmm. voor het onderzoek voor deze aflevering. Maar dus ook inderdaad niet mee worden gevraagd met lunch.
Ja.
Weet je wel, op een uitje met het werk. Gewoon dat je nergens echt bij kan zitten. Weet je. En dat, ik denk ook achteraf van, kon dan niemand een keer zeggen van, hey, kom gewoon bij ons zitten of zo. Je ziet toch dat iemand.
Ja, maar wat dat betreft, dat was op de middelbare school ook niet zo. Dat, dan zag je het ja. ook, weet je. En dan,
nee, maar precies. Maar dat is ook, ik weet nog dat ik me dat ook heel erg realiseerde toen ik daar kwam werken. Ik dacht, wow, het is gewoon middelbare school 2.
Ja, ja, nee, dat is ook van, want kijk, in ons onderzoek blijkt dat het met name ook plaatsvindt in een soort van prestatiegedreven cultuur of zo.
Ja.
Maar er is ook wel gewoon breder onderzoek naar gedaan. Dus de CNV, die vakbond, die heeft dus gewoon eigenlijk gewoon over heel Nederland een onderzoek gedaan. En daarin geeft ook 25% aan te maken te hebben met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op hun werk. En vaak is dat dan door een leidinggevende ook.
Ja.
Dus dan, dat er ook nog een soort machtsverhouding is. Als je het dan omrekent, gaat over 2,6 miljoen mensen in Nederland die dus te maken hebben met pestgedrag op werk. Dus echt best wel huge. En ook nog een nuance daarbij. Of ja, ik ben juist niet een nuance. Maar dat cijfer is waarschijnlijk veel hoger.
Omdat mensen
bang zijn om daar ja op te antwoorden.
Je misschien ook echt denkt dat het erbij hoort. Weet je wel?
Ja, als je in een bepaald soort cultuur zit waar dat ook een beetje de norm is. Of zo.
Ja.
Dus terugkijkend zie ik wel al die soort gaps en fouten daar. Of ja. Weet je? Maar op dat moment, eigenlijk pas in die workshop.
Ja.
Wat ook volgens mij een beetje aan het einde van mijn tijd daar was of zo. Trouwens, dat is wel iets langer daarvoor. Toen zag ik pas van, oh wow. Beetje zo Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je door hebt.
Ja, ja, ja.
En dan kun je het ook nooit meer ontzien.
Maar wat zag je dan bijvoorbeeld?
Nou, gewoon die patronen. Van, oh oké, okay, dus zo'n appgroepje. Daar had ik dan wel eens een keer over gehoord of
ja,
zo.
Ja, ja.
En dan als je dat dan daarna nog een keer hoort. Denk je, oh wow, ja, dit is ook wel echt... Echt intens gewoon, weet je. Ja. Voor die persoon is gewoon super kut.
Ja.
En ook fucking infantiel.
Ja, maar dat vooral. Maar ik denk toch dat las ik ook in dat onderzoek. Dat pesten vooral heel erg draait om macht.
Mm-hmm.
Dus bepaalde mensen willen laten merken dat zij de macht hebben.
Ja.
En dat doen ze natuurlijk bij mensen bij wie dat kan.
Ja.
Dus die in essentie minder macht hebben dan zij. Ja. En daarom ben je natuurlijk vaak als je nieuw bent binnen een bedrijf zo de sjaak.
Ja.
Je gewoon, je kan je ook nergens verschuilen. Weet je wel? Je hebt niks om op te staan.
Ja, dus in een ander Belgisch onderzoek ging het meer over, wat is dat dan voor gedrag? Dus
ja.
De top 5 pestgedrag op werk. Dat was dan op nummer 1 het achterhouden van info. Waardoor je werk eigenlijk wordt bemoeilijkt. En dat dan op een bewuste manier gebeurt. Dus je wordt niet uitgenodigd ergens voor.
Mm.
Er worden bepaalde documenten niet met je gedeeld. En er was dan bij onze luisteraars ook een voorbeeld van. Van iemand die in Amsterdam werkte, maar niet daar woonde. En die moest dan voor een meeting naar Amsterdam komen. En dan werd zij als enige niet geïnformeerd dat die meeting niet doorging. Dus dan zat ze daar in haar eentje op kantoor. En kwam ze erachter, dat gaat niet door.
Ja.
En dat dan structureel gebeurde.
Ja, dan weet je gewoon dat mensen dat bewust doen.
Ja.
Ja, ik vind dat zo grof.
Fucking grof inderdaad.
Ja, maar ook inderdaad, wat heel veel mensen dan noemen, is uitsluiting bij groepsactiviteiten door collega's.
Ja.
Ze hadden ook iemand die had dan ook ergens stage gelopen. En die werd dan als enige niet meegevraagd met de lunch.
Ja.
Weet je wel?
Ja. Waar 30 andere mensen bij waren.
Ja.
Dat is ook echt. Dat aantal is ook echt nog extra impactvol dan daar.
Maar dat is ook echt wat je inderdaad. Je denkt dat als je van de middelbare school komt, dat het dan klaar is met zo'n van populaire groepen.
Mm-hmm.
Maar dat is ook inderdaad wat ik zelf ook echt wel bij NRC heel erg ervoer. Er waren gewoon populaire mensen en groepen en minder populaire groepen of zo. En het was ook inderdaad ook echt bij die lunch van, ja, bij wie ga je dan zitten en zo, weet je wel. Er was een soort,
maar het wordt veel minder,
echt een soort apenrots.
Ja, precies. Maar die apenrots wordt minder, er wordt eigenlijk een beetje gedaan alsof die er niet is.
Nee, precies. Want en ik denk dat je dat ook niet wil toegeven.
Ja.
Want je wil ook niet zeggen van, ik denk dat mensen toch heel bang zijn om gezien te worden als zwak.
Mm-hmm. Ja, en wat jij net ook zei, wat ik ook wel echt een treffend voorbeeld vond van een van onze luisteraars. De categorie dat het eigenlijk vaak, dat je gepest wordt als je intimiderend of als je een bedreiging voor iemand vormt. Was dan iemand die ergens ging werken, waar de gemiddelde leeftijd vrij hoog lag.
Mm-hmm.
En zij was jong en hoog opgeleid. En zij kwam daar binnen en ze voelde gewoon vanaf dag één dat zij gewoon irritant was en dat ze dacht van ja, wie is dit? Weet je? Mm-hmm. Ga weg met haar. En daar hadden ze zoiets gemeens gedaan. Dus deze persoon werkt bij een overkoepelende organisatie van een hotel waar ook allerlei restaurants onder vallen. Dure restaurants. En er is in een van die restaurants is een chef's table. Nou, daar moet je ook voor aanbetalen. Dus dat is een gewilde tafel.
Mm-hmm.
En in haar eerste week, dus zij komt binnen en ze voelt meteen dat zij een soort van intimiderend is voor die andere mensen.
Ja.
En ze voelt meteen ook dat er een soort haat en nijd is. Hebben die collega's dus die tafel bij haar geboekt. En no show.
Ja.
En dat was gewoon een slechte look voor haar. Dat zij een booking had gefixt. Die dan gewoon meteen in haar eerste week een no show was.
Maar dat je dat doet, toch?
Is zo fucking mean. Toch? Het is echt zo kinderachtig.
Maar ook het moment dat je daarachter komt.
Ja, en bij deze persoon is het dus helemaal uit de hand gelopen. Ja. En die is daar weggegaan met een alcoholverslaving.
Ja.
15 kilo zwaarder. Ja, en gewoon eigenlijk helemaal tot de grond gelijk gemaakt.
Ja, echt vreselijk.
Echt heel schrijnend.
En het is, ja, dit is natuurlijk een heel heftig geval. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo ongebruikelijk dat mensen er zoveel last van hebben. Want ook als je kijkt naar die onderzoeken naar pesten. Bijna 40% van de mensen die gepest zijn vertonen symptomen van een burn-out. En zijn dus psychisch extreem vermoeid door hun werk. Ik denk ook wat zo moeilijk is met dat hele pestverhaal, is dat het gewoon heel lastig is om te zien wanneer ben je nou aan het pesten.
Mm-hmm. Zeker.
En wanneer heb je gewoon een slechte dag.
Ja. 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 Nou, jij hebt daarover nagedacht, hè?
Heel erg.
Je hebt even in de spiegel gekeken. We gaan naar Paula's Choice.
Okay.
De tweede editorial.
Okay. Ik heb gisteren voor het eerst van mijn leven een facial gedaan.
Lekker.
Omdat ik dacht, ik moet het ook doen. Ik doe geen botox of andere dingen. Dan maar een facial.
Mm-hmm.
Perre, ik kan jou vertellen, het is weggegooid geld.
Echt?
Echt waar. Ja, helaas. Nee, het was echt heel duur.
Mm-hmm.
En eigenlijk dacht ik bij alles wat ze deed, dit kan ik thuis ook.
Oké. Okay.
Ze hebben gewoon eigenlijk precies dezelfde producten die ik ook thuis heb.
Ja.
En het is natuurlijk super chill om
verzorgd te worden.
Ja. Maar om daar nou dat geld voor te betalen, vond ik een beetje overdreven. Want ja, eigenlijk, het is geen grap. Al die producten die ze inzetten bij zo'n schoonheidssalon, die kan je ook gewoon kopen bij bijvoorbeeld Paula's Choice.
Ja.
Dus zo'n exfoliant, iets met hyaluronzuur, waar je dan meer gehydrateerd wordt.
Ja, en dat is niet alleen te kopen digitaal.
Nee, precies. Want van 14 tot 18 februari host Paula's Choice een pop-up store in Cloud, Amsterdam. Waar je alles leert over dat exfoliëren, waar we het vorige week ook over hadden. En wat echt heel belangrijk is voor je huid. Ontdek daar alle ins en outs over de nieuwe AHA exfoliant van Paula's Choice. De Skin Perfecting 6% Mandelic Acid en 2% Lactic Acid Liquid exfoliant. En je krijgt ook nog uitgebreid huidadvies en leuke goodies. En je kan dus die eerder genoemde exfoliant ook.
Volgens mij stap je ook als een
kopen wetenschapper
de deur uit. Als je
bent
als je
daarna
al deze
ook gepromoveerd op huidverzorging. Maak kennis met de nieuwe Paula's Choice lancering. En ontmoet de New You. Dus dat is de geëxfolieerde You. Tijdens het pop-up event van Paula's Choice. Van 14 tot en met 8 februari. Kan je nou niet naar de pop-up komen? Nou, dan niet getreurd. Want we hebben ook nog een hele mooie kortingscode. Die is namelijk schaamteloos 20. Hoofdletters schaamteloos 20 van Paula's Choice. En via de customer care afdeling van Paula's Choice krijg je met die code uitgebreid huidadvies. En die code is geldig tot en met 31 maart.
Dus tot 31 maart heb je tijd om de new you te ontdekken.
Te ontmoeten.
Terug naar jouw zelfreflectie.
Terug naar, dat dacht ik dus gewoon van, ik denk dat het lastig is met grensoverschrijdend gedrag. En dat is nu wat je ook steeds hoort. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat vaak wordt herhaald. Is dat degene die bepaalt of iets grensoverschrijdend is, is altijd de ontvanger.
Ja.
En jij kan wel denken van, ja, dat is gewoon hoe we het hier doen. Of dat is gewoon hoe ik ben en zo. Of iets pesten is of niet,
mm-hmm.
ligt gewoon aan de persoon die het als pesten ervaart. Ja. En dat is denk ik ook het lastige. Het was een best wel goed stuk, ook in de Atlantic daarover, over dus pesten op de werkvloer dan met name. Dat ze ook vergeleken van ja, als kinderen elkaar pesten op school, kan je dat heel makkelijk zien. Want het is gewoon een hele duidelijke setting. Weet je wel, er is geen. Iedereen komt de dag naar dezelfde klas. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk meteen als er eentje buiten valt of zo. Maar in natuurlijk volwassen settings is het vaak veel moeilijker definieerbaar. Van wie voelt zich nou slecht of niet? Of wie heeft nou meer effect op de ander? En ik dacht daar ook nu wel zelf wel veel over na. Kijk, ik heb niet zoals jij een bedrijf, maar ik ben wel vaker in een positie waarin mensen voor mij werken, zeg maar. Mm-hmm. Om het even heel gechargeerd te zeggen. En ik heb wel het idee, maar ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, dat in zo'n positie hoe jij je opstelt naar die mensen veel meer impact heeft dan hoe wij bijvoorbeeld tegen elkaar doen.
Ja.
Ik zei laatst nog, wij kunnen soms tegenover elkaar zitten en soort van tegen elkaar schreeuwen. Zo af en toe een woord tegen elkaar schreeuwen en ondertussen mailen. Eigenlijk luisteren we niet naar elkaar, maar precies. Een soort gesprek. Terwijl, dat zou jij misschien niet doen met iemand.
Als jij mijn leidinggevende was, zou ik denken van Jezus.
Zou dat heel grof zijn, toch?
Ja.
En dat is wel iets waarvan ik denk dat je daar misschien niet zo meteen bewust
van. Nee, absoluut. En wat ik denk, ik zelf ook vaak onderschat. En ik denk dat dit bijna voor iedere leidinggevende wel geldt. Dat je niet helemaal bewust bent van dat.
Ja, maar dat zou je dus wel moeten zijn.
Ja.
Ja, maar en tegelijkertijd weet je natuurlijk ook niet hoe vaak dat speelt. Weet je, ik bijvoorbeeld met dat negeren, dan denk ik altijd aan je moest dan bij NRC, als je een stuk moest pitchen, dan moest je dus bij je chefsbureau gaan staan. En ik werkte op een deel van de redactie waar die chefs gewoon heel vaak echt fucking druk waren.
Yeah.
Met als gevolg dat je soms gewoon zonder overdrijving een half uur
moest wachten.
Naast die gast moest staan.
Echt?
Ja, en dan op een gegeven moment zei hij van ik zie jou hier staan, maar ik moet nu naar een meeting. En dan had je dus gewoon een half uur daar gestaan en dan moest je daarna weg.
Maar in dat half uur daarvoor is er geen enkel moment dat die persoon dan zegt van
waarom sta jij hier? Nee, dat was
voor die persoon ook
heel kut. Nee, dat was toch gewoon dusdanige manier van werken. Als ik het nu vertel, denk ik ook van hoe raar. Maar dat was gewoon hoe het ging.
Ja, echt. Ja, dit vind ik echt best wel insane.
Ja, maar daar denk ik over dat negeren. Zo van, negeren kan ook heel grensoverschrijdend zijn.
Ja.
Want je wordt dan heel klein gemaakt.
Ja, en ook heel. Dit is dan ook zo'n.
En ook natuurlijk
voorbeeld.
Op het moment dat dan een of andere head honcho daarmee het kwam. Dan was van: hey gast, nee, vertel. Ja. Oh, fucking vet idee.
Ja.
VP. Weet je wat? Ja. Ik zat van: maar.
VP, voorpagina.
Ja, ja. Ja. Ik vond dus in dit kader ook. Heb je die documentaire al gezien van Koen Verbraak?
Nee, ik heb alleen de snippets.
Echt wel boeiend. Ja. Maar ja, Mart Smees vond ik daarin dus echt een heel belangrijk. Eigenlijk moet er gewoon iedereen die leiding geeft van een mediabedrijf, maar überhaupt moet gewoon naar Mart Smees kijken als een soort angstbeeld. Persoonlijk angstbeeld. Want die gast, het is alsof je een vis vraagt van wat vind je van het water waar je in zwemt.
Ja.
Verbraak zegt dan van, maar jij staat wel hoger aangeschreven, toch? Als presentator ben je wel hoger aangeschreven dan de redacteur. Hij zo, nee, helemaal niet. Zo, hoe kan je dit zeggen, weet je wel? Nou, vervolgens gaat hij dan allemaal dingen die dan waarschijnlijk, wel echt zijn gebeurd bij
Sowieso.
Voetbal en zo. Gaat hij dan zeggen, nee, dat is niet gebeurd. Ik kan me dat niet herinneren. Maar het punt is vooral dat waar het al misgaat, is dat hij niet wil erkennen dat hij gewoon veel meer macht heeft dan de rest van de redactie. En dat hij die macht kan gebruiken zoals hij wil. Hij kan iedereen een goed gevoel geven en iedereen zich veilig laten voelen. Of hij kan iedereen, zoals hij dus ogenschijnlijk gedaan heeft, een kut gevoel geven.
Ja.
Of een aantal mensen. Dan wordt het gewoon een soort wilde westen. Want het is altijd in een groep. Er is altijd iemand meer de baas dan anderen. En dat is het ding met pesten. En daarom vind ik dit dus eigenlijk wel pesten, wat hij doet.
Mm-hmm.
Is pesten heeft altijd te maken met het uitvergroten van ongelijkheid.
Mm-hmm.
Dus inderdaad die machtsverhouding, maar dus ook man-vrouw. Ja. Ik heb dit ook super vaak meegemaakt. Dat mensen zeggen van, goed stuk hoor. Ja, omdat je zo'n lekker wijf bent zeker. Heb je hem wel even aan het praten gekregen.
Ja, ja, ja.
En ik denk daar wel ook altijd aan als je dus er zijn dan ook altijd heel veel onderzoek, ook bijvoorbeeld in de medische wereld wordt heel veel onderzoek gedaan, ook naar pestgedrag en zo. Het zijn altijd veel meer de mannen die pesten dan de vrouwen.
Ja.
Vrouwen voelen zich ook veel vaker gepest. En dan zijn er daarnaast zie je dan allemaal onderzoeken van vrouwen hebben vaker burn-outs, weet je wel? En ik denk dan toch altijd, hoe denk je dat het komt? weet je?
Ja.
Als mannen zich de hele tijd zo gedragen. En ook doen van, ja, come on. Weet je wel, het is toch een geintje. Toch geintje over die Converse. Ik vind dat zo, dat vind ik zo toxisch.
Volgens mij is het gaat er ook om, waar we het net over hadden, dat het gaat de ontvanger bepaalt, toch? En volgens mij zijn we ook niet genoeg equipped zo om dat aan te geven. Wat ik mooi vind van scholen, in ieder geval in de leeftijdscategorie waar mijn kinderen nu zitten, is er of nog geen pestgedrag, of het is net begonnen of zo. Maar je kunt het nog soort van onder controle hebben. En dan hebben ze dat die term stop, hou op, die iedereen wel kent. Maar die echt best wel...
Ik had dat alleen van de luizenmoeder eigenlijk.
Oh ja? Had je dat niet? Ja, volgens mij was dat bij mij op school ook wel.
Je zou zoiets ook voor volwassenen moeten hebben. Zo van dit...
Precies.
Een soort universele manier om aan te geven... Dit is niet oké.
Ja.
En ik denk dat dan ook wel weer lastig zou zijn... omdat niemand dat dan zou willen zeggen. Omdat zeg maar mensen toch altijd bang zijn om toe te geven, denk ik. Kijk, op het moment dat je toegeeft, ik word gepest... zeg je eigenlijk, ik ben zwak, denk ik. Terwijl ik vind het helemaal niet zwak om dat toe te... Want ik denk
het is best
dat je
wel
juist...
sterk om toe te geven dat je iets relax vindt. Of zo.
Ja.
Maar het klopt inderdaad, denk ik wel, dat het even wennen zal zijn voor mensen... om dat ook echt te doen of zo, weet je.
Maar ik denk dat wel heel...
Misschien is die gele kaart van Mart Smeets toch een goed idee.
Dat is een rode kaart.
Een rode kaart. Ja.
Hoe ziet
die
eruit? Een
gele kaart dan.
Rood, zegt hij dan.
Diep rood.
Ja, heel rood. Ik las ook nog best wel een leuk stuk in NRC trouwens. Over dat zo'n kantooromgeving... En ik kan me dat bij zo'n Vice ook echt super goed voor... Dat is natuurlijk ook een soort jungle. Weet je, zo'n soort onoverzichtelijke jungle met meerdere verdiepingen. Ja. Je weet gewoon niet dat er allemaal speelt. En daar werd dan de vergelijking gemaakt met een lopende band. Dus als mensen pesten elkaar ook in fabrieken bijvoorbeeld. En dan zetten ze gewoon iemand anders de lopende band stil. En is dus heel duidelijk voor de leidinggevende van oké, die persoon die wordt gepest.
Ja.
Maar dat is natuurlijk in een kantoor is het gewoon vaak ook onzichtbaar.
Superleer.
En zeker natuurlijk door digitalisering. Digitaal. Ja, want dat las ik dan ook veel in Atlantic. Dat mensen beschreven dat ze juist, ook toen de pandemie uitbrak, dat veel mensen die op het werk gepest werden, dachten, oh, eindelijk kan ik lekker thuiswerken en hoef ik niet met die bullshit om te gaan. Maar toen ontstonden er dus heel veel pestdynamieken online. Dus mensen die niet werden toegelaten in de Zoom-call bijvoorbeeld. Of mensen die dan niet worden gecc'd. Of mensen die inderdaad heel lang in de wacht hangen.
Ja, gewoon eigenlijk de fysieke versie van jouw
Precies,
bureau.
Precies, maar dat je echt denkt, hoe flauw kan je zijn?
Ja.
Dat je dat dus nog door moet zetten in zo'n digitale omgeving. Ja. Echt. Ik denk, als we nou een beetje concluderen over dit onderwerp waar we mee begonnen, dat het gewoon heel belangrijk is om pesten te erkennen. Ja, dat het gewoon, want het is zo suf, weet je wel, en het is zo nikserig ook in een way. En ik denk dat we ons heel erg blind staren in die discussie over grensoverschrijdend gedrag. Mensen gaan toch pas echt aan als het gaat over seksueel grens of fysiek of echt in zo van zeg op je knieën, sorry, meneer van Nieuwkerk. Weet je, dat soort dingen, dan denken we, wow, dat is grensoverschrijdend. Maar daar gaan we eigenlijk voorbij aan de cultuur die eigenlijk
heeft geleid.
Heel langzaam ontstaat. En ik denk gewoon nog best wel vaak aan dat moment waar ik aan het begin van de podcast aan refereerde. Dus dat die gast in één keer tegen mij ging zeggen van, ja, ik overweeg bij mijn vrouw weg te gaan en ik ben door jou in de war. Ik kon dat toen op afstand houden, maar ik kan me dus heel erg voorstellen als je nog onveiliger voelt dan ik me al voelde in die werkomgeving, dat je dan toch eerder geneigd bent om met zoiets mee te gaan. Omdat je denkt, ja, ik moet hem maar te vriend houden en wie heb ik anders nog, weet je wel. Dan is het eigenlijk dat, ja, die pestcultuur, dat is dan echt het fundament wat
waardoor dat echte
grensoverschrijdende kan ontstaan. Ik heb het idee dat er gewoon twee smaken zijn op de werkvloer. Zo van, het gaat goed of het gaat helemaal kut. Er is niet een soort van... Eigenlijk wil je gewoon constant een soort opbouwend... Gaat er hier iemand over een grens? Is iedereen oké? Okay? Voelt iedereen zich veilig?
Ja, maar je wil... Ja,
zoals je zo'n brandoefening doe je toch ook heel vaak? Dat zou je eigenlijk ook gewoon...
Een continue brand. Ja, maar je wil ook weer niet zo'n sfeer van dat de hele tijd het onderwerp van gesprek is.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Van?
Ja, zeker. Nee.
Zo'n soort
knuffelkamer.
Precies.
Ja,
dan wordt het dan, dat gaat denk ik ook averechts werken. Omdat mensen dat dan weer irritant vinden of zo. Maar,
Maar dan vinden mensen maar even irritant.
Dat is waar. Alle verandering is even irritant.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.